onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernwoord uit Dods leerregels voor vanavond is het woord borg. Heeft alles te maken met wat we gaan zingen in Psalm 85, het eerste vers. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonden aan. Psalm 85, vers 1. Vanavond doen we belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zien we van Psalm 49, het derde vers. Hij, de mens, wij allemaal, kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En daarom hebben wij een borg nodig. Psalm 49, vers 3. We doen hem in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu gezamenlijk met en voor elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, geloofd, geprezen zijt gij, dat gij uw Zoon gegeven hebt als uw onuitsprekelijke gave, dat u hem gegeven hebt tot een borg, en tot een middelaar voor zondaren. Dat is de lofzang, Heere, van uw kerk hierboven, van uw kerk ook hier beneden op aarde. Hierboven, voor uw troon is die lofzang volmaakt, zonder spoor van twijfel, helemaal uit een ongedeeld hart, overstromend tot in eeuwigheid. En hier beneden bent u het aan het leren, Heere. Hier beneden geeft u ons uw dienst, om ons die lofzang in het hart te geven, op de lippen te leggen. Geef, Heere, dat uw dienst ook vanavond daar een oefening voor zijn mag. Om het voor ons persoonlijk te mogen en te kunnen leren zingen. Geloofd zij God, die ook mij van een borg en middelaar wilde voorzien in zijn eigen Zoon. We bidden u, Heere, zegen uw woord daartoe. Laat het volle licht vallen op hem, zoals hij daar hing aan het kruis, zoals hem hebben beleden, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Dat het volle licht vallen mag, dat hij dat onderging als borg en als middelaar. En dat als het volle licht op hem mag vallen, Heere, dat het in ons hart leven gaat of herleven gaat. Hem heb ik nodig. In mijn nameloos diepe schuld voor mijn rechter. Als ik nu gedagvaard word in de prediking. Als ik eens door de engelen word opgebracht. om voor zijn rechterstoel van glanzende majesteit gesteld te worden. Dan heb ik hem nodig. Niemand anders. Niemand meer of minder dan hem alleen. Heere, verheerlijk uw zoon. En o zoon, verheerlijk uw vader. Daarin, door ons allen tot hem te trekken. Dat we, heren, niet van hem vandaan te houden zijn. Dat er in ons hart geen rust meer is, heren. Zolang we niet hebben, zolang we niet weten, een borg en middelaar te hebben. Zegen daartoe uw woord. En geef dat waar ook in ons land en volk en waar ook ter wereld, heren. Overal waar het woord bediend wordt. Het woord mag zijn van uw zoon. Als de borg en de middelaar. Dat hij zo op alle plaatsen verkondigd mag worden. Zegen hen die daartoe worden opgeleid, ook in ons midden. Roept u er ook steeds weer, heren. Om tot de ambtelijke dienst door u gebruikt te gaan worden in de toekomst. Zullen we allen die hen opleiden. Ook de hoogleraren namens de gereformeerde bond, maar ook alle andere docenten en hoogleraren. Dat ook in hun hart leven mag. Dat het om dit getuigenis gaat en om deze Christus der schriften. Laat zijn naam wereldwijd verkondigd worden. Onder uw volk Israël. Geef, heren, dat de ogen van uw volk geopend worden. Om door alles heen te zien dat de Christus die geleden heeft en gestorven is, de waarachtige en de beloofde is. En laat uw kerk daar een heenwijzing en een jaloersmaking voor zijn, heren, anders en meer dan in het verleden vaak gebeurd is. We bidden voor alle zenders evangelisatiewerk op zendingsposten in Nederland, in voor ons gevoel uithoeken van ons land en volk, waar enkele gemeenten zijn in omstrek van tientallen kilometers, waar de Christus der schriften verkondigd wordt. Zegen die gemeenten allen die in haar werkzaam zijn. Zij het evangelisatiewerk in Roemenië, ook in de gevangenissen. Het werk van Adriaan Stan en van dominee Demeter en zijn zoon. Dat ze niet vertragen zullen, niet moedeloos zullen worden. We dragen Willem en Willemien van den Berg aan u op. Het huis van licht en de kinderen die daar onderdak krijgen. Die daar met uw naam in aanraking gebracht worden. We willen ook voor het werk van Helene van den Berg en onze gaven die we voor het werk geven. Zegen het kinderwerk in Libanon dat ook door haar hand gebeuren mag. Dat daar een gemeente van jongs af aan door u zelf geplant, bewaard en onderhouden zal worden. We dragen gezins- en familieleden aan u op, die uitgezonden zijn voor het zendingswerk tot aan de andere kant van de wereld toe, of die zich daarop voorbereiden. Zegen en geef en volharden ook in tijden van beproeving. Roept u er steeds meerdere heren, om het doel van ons leven te laten zijn, dat ons leven nut mag hebben voor uw koninkrijk. Anderen mag winnen voor u. Een middel in uw hand mag zijn. Om anderen te brengen. Bij de borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift allereerst in het Oude Testament in de profeet Jesaja. En de tweede schrift lezen we uit de Hebreeënbrief. Eerst Jesaja 38 vers 9 tot en met 14. Een deel van het zogeheten danklied van Hiskia. Jesaja 38 vanaf het 9e vers. Daar luidt Gods woord al dus. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zei, vanwege de afsnijding van mijn dagen zou ik door de poorten van het graf heen gaan. Ik word beroofd van het overige van mijn jaren. Ik zei, ik zal de Heeren niet meer zien, de Heeren, in het land der levenden. Ik zal de mens niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggenomen en van me weggevoerd gelijk een herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drommels van het web. Van de dag tot de nacht zult ge met een einde gebracht hebben. Ik stelde me voor tot de morgenstond toe. Gelijk een leeuw, al zo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult ge met een einde gebracht hebben. Als een kraan of zwaluw zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hebben dat woord weer. Wees gij mijn borg. Tweede schriftlezing is uit Hebreeën 7. De versen 19 tot en met 22, Hebreeën 7. Hebreeën 7, vanaf vers 19, daar luidt het woord van God als volgt. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar heeft de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want genen, de oud-testamentische priesters, zijn wel zonder eedswering priester geworden, maar deze, de Heer Jezus, met eedswering, door hem die het hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen, en zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Jezus borg geworden. Laten we verder bladeren naar de Dordtse leerregels. Wij beginnen met het tweede hoofdstuk vanavond. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. En wij lezen daarvan de eerste twee paragrafen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 en 2. Er staat boven dat het in dat hoofdstuk gaat over de dood van Christus en de verlossing van ons mensen door die dood van Christus. En dan luiden twee paragrafen als volgt. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, zoals zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam, gestraft worden. Welke straffen we niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar al zo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren van God niet kunnen bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven. Die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons, oftewel in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Het gaat over het begrip borg. Dat lazen we ook in deze tweede paragraaf. God heeft ons zijn Zoon tot een borg gegeven. Ten eerste zien we dan de Vader geeft hem. En tweede, de Zoon is hem. Het gaat over het woord borg. De Vader geeft hem en de Zoon is hem. Tot de leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 en 2. Ook vanavond enkele afkondiging. Volgende week zondag, op 's morgens dominee A.N. van der Wind uit Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert voor te gaan en 's avonds op ikzelf in de weer de dienst te leiden. De collecten zijn de eerste voor de Stichting Gevangenzorg Nederland, de tweede voor de kerk. Aan de uitgevens voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laten we zingen op weg naar de prediking uit de 40ste psalm. De versen 3 en 4. Mijn God, ge hebt uw wonderen groot gemaakt. Brandoffer en offer voor de schuld voldeed aan uw eis nog eer. Toen zei ik, de Heer Jezus als borg, zie, Ik kom, o Heer, Psalm 40, het derde en vierde vers. nog een keer luisteren naar het kerndeel van de tekst. Dat is die tweede paragraaf van hoofdstuk 2 van de Dodse leerregels. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons niet van de toren van God bevrijden kunnen, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn eengeboren zoon tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Het gaat over borg. De Vader geeft hem en de Zoon is hem borg. Gemeente, het gaat in de Dodse leerregels over de uitverkiezing. Die gedachte die kun je nog wel eens hebben, kunnen wel eens tegenkomen. Toch is dat maar een heel, heel klein stukje van de waarheid. Dat zagen we in hoofdstuk 1, waar we vorig jaar vanaf september tot en met december doorheen gewandeld zijn. Het gaat over veel meer dan de uitverkiezing. Wat het trefwoorden als de liefde van God, geroepen, geloven, het wordt zekerheid, het wordt verbond ook. En als we nog eens wat verder kijken in de Dodse leerregels, zien we dat er nog meer aan de orde komt. In hoofdstuk 2 gaat het over de dood van de Heer Jezus, over de verzoening, de verlossing. In hoofdstuk 3 gaat het over bekering, wedergeboorte, leven met God. In hoofdstuk 5 gaat het over volharding, het volhouden in het geloof, de bewaring in het geloof. Het gaat over heel wat meer dan alleen maar de uitverkiezing, blijkbaar. Is het zo dat als je ook de uitverkiezing hebt, je het eigenlijk automatisch ook over heel veel andere dingen moet gaan hebben die je ook aanraakt? Blijkbaar werkt hoe je denkt over de uitverkiezing door in alle grondwoorden en de beleving van het christelijk geloof. De uitverkiezing is dus niet een mooie serre. Sommige mensen hebben die aan hun huis. Een mooie serre van allemaal glas, waardoor je een prachtig uitzicht hebt. Want een ander heeft het niet. Die heeft precies hetzelfde huis. Nou, zonder die serre eraan. Dat ging niet meer, dat paste niet. Noem maar op. Dan kan het huis hetzelfde blijven. Alleen één heeft er wel een serre aan, de ander heeft zo'n serre er niet aan zitten. Nou, de uitverkiezing is geen serre aan het huis van het geloof. Ja, de een die heeft hem erbij, heeft misschien een beetje meer uitzicht daarom, en de ander die heeft hem niet. Maar verder heb je hetzelfde geloof. Nee, dan moet je even eerder vergelijken, niet met een serre, maar met het fundament van het huis. Het fundament van het, dat is natuurlijk veel bepalender. Als je fundament anders is, kleiner is, minder goed geheid is, dan zie je dat alle vertrekken van het huis scheef gaan staan en uit het lood gaan staan. Nou, zo is het met de uitverkiezing. Haal de uitverkiezing weg uit de Bijbel en weg uit het geloofsleven en alles zakt uit het lood. Alles komt er anders uit te zien en zakt scheef. De verzoening komt er anders uit te zien. Bekering en geloof komen er anders uit te zien. Wedergeboorte en verzoening komen er anders uit te zien. Alle dingen veranderen van vorm en kleur, beleving, klimaat, als je het fundament van de uitverkiezing eronder vandaan haalt of het anders invult. Dus vandaar dat vanuit de uitverkiezing uit hoofdstuk 1 zoveel anderingen ook aan de orde komen in de Dodse leerregels. Hangt ook samen met de indeling van de Dodse leerregels. Om daar ook even op te wijzen. Ik kan zeggen, hoofdstuk 1 ging over het werk van God de Vader vooral. Hoofdstuk 2 van de leer gaan vooral over het werk van de Zoon, de Heer Jezus. Hoofdstuk 3-4, dat is één hoofdstuk. Hoofdstuk 3-4 gaat over de Heilige Geest. En hoofdstuk 5 gaat over de werken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één en samengevat. Nou, vanavond beginnen we dus aan hoofdstuk 2. En dat gaat over, niet over de Vader meer vooral, maar over de Zoon, over de Heer Jezus. Nou, en over wie hebben we het dan eigenlijk? Wie is Jezus eigenlijk? Waarom is Jezus het hart van het christelijk geloof en de ene naam onder de hemel gegeven? Nou ja, denk eens even na. Waarom is Jezus het hart van het christelijk geloof? Nou, omdat Jezus de verlosser is, gezaligmaker, vriend, gids, leidsman is. Nou, ik weet niet, misschien hebt u een ander woord nog in gedachten. Je kunt er heel wat woorden opnoemen. Vanavond geeft dat schreeuwen ons ook antwoord op die vraag. Waarom is de Heer Jezus het hart en de ene naam onder de hemel gegeven? En dan gebruiken ze een woord dat wij misschien niet direct in onze gedachten kregen. Dat wil eerlijk zeggen dan, de Heer Jezus is het hart van het christelijk geloof, omdat hij de borg is. Hè? Hoofdstuk 2, paragraaf 2, ons tot een borg gegeven is. Bijbelswoord. Laatst in Jesaja 38, uit de mond van Hiskia. Woorden in Hebreeën 7 in een betoog over Jezus, de hoge priester, borg. Je kan het ook zeggen, daarvoor betekent hetzelfde, het Bijbelswoord middelaar, in 1 Timotheus 2 bijvoorbeeld. Nou, als we bij het woord middelaar dan beginnen, zou je een vergelijking kunnen maken tussen een middelaar en een bemiddelaar. Hebben we wel eens meer gedaan op de preeksel in een preek. Een bemiddelaar weet wel wat het is voor iemand, hè, en wat voor werk dat hij doet. Bij ontvoeringen. Als ontvoerders iemand hebben gegijzeld, ontvoerd hebben, dan meestal eisen ontvoerders een losgeld. Van de ouders, van de familie, hè, noem maar op. Nou, vaak gaat er dan iemand als een bemiddelaar onderhandelen. Die pendelt heen en weer tussen de ontvoerders en tussen de ouders, de familieleden. Hij denkt bij de ontvoerders wat van het losgeld af. Hij pendelt naar de familieleden of dit losgeld acceptabel is, of dit losgeld op te brengen is. Hij gaat weer terug naar de ontvoerders om weer over het losgeld te praten en onderhandelen. In de hoop dat het ergens tot een vergelijk komt waar de familie op kan en wil brengen. En waar de ontvoerders genoegen mee nemen om hun gegijzelde los te laten. Een bemiddelaar. Als je het een beetje zegt, zou je kunnen zeggen van, zo'n middelaar die onderhandelt en die pendelt heel wat af. Maar hij blijft toch meestal zelf buitenschot. Hij betaalt ook niet meer losgeld bijvoorbeeld. Een middelaar zou het heel anders aanpakken. Een middelaar die zou zeggen tegen de ontvoerders, als je mij nou ontvoert, als je mij nou gevangen neemt en gijzelt, en degene die je gegijzeld hebt, die laat je netjes direct vrij. Dan ruil ik met jullie gijzelaar. Dat is een middelaar. Die neemt de plaats in. Die gaat in plaats van de plek innemen. Kijk, en dat is nou het woord middelaar, het woord borg. Iemand die onze plaats inneemt. Die het in onze plaats voor ons doet, voor ons opkramt, voor ons tot een goed einde brengt. Borg. En het grote wonder van de Bijbel, dat God zelf, dat God de Vader, voor zo iemand heeft gezorgd. De Vader geeft zijn Zoon om borg te zijn. Eerste punt van de preek. Nou, dat heeft natuurlijk alles mee te maken met hoe dat wij ervoor staan. Met hoe dat wij er als zondaren voor staan. Wij hebben ons, om zo te zeggen, laten ontvoeren. Wij hebben ons gevangen laten nemen. Door te luisteren een en andermaal naar de duivel, de vorst der duisternis, hebben we ons uitgeleverd onder het regime beheer gesteld van de vloek der wet. Je kan ook zeggen, onder het regime gesteld van de gerechtigheid van God. En die vloek van de wet, en de gerechtigheid van God, die eisen betaling. Gods toren moet gedragen worden. Gods straf moet ondergaan worden. Eerder laat de wet, laat de gerechtigheid van God geen één zondaar vrij. U niet, jou niet, mij niet, niemand niet. Nou, is er dan geen ontkoming mogelijk? Jazeker. Er is een verbond, Hebreeën 7. Er is een testament. En in dat verbond heeft God gezegd, als je nou heel de wet houdt als zondaar, dan kan het goed komen. Als je nou heel mijn wet altijd houdt, nooit één steekje laat vallen, maar altijd volkomen volbrengt, en ook alle straf draagt voor de zonde die je in het verleden gedaan hebt, dan is er ontkoming. Als je altijd heel de wet houdt, dan zal mijn gerechtigheid je loslaten. Zal de vloek van de wet zijn handen van je af moeten trekken. Dan krijg je vrede met God. Je ontvangt de Heilige Geest. En je krijgt een nieuw leven om met God te leven. Als je dat doet. Als je mijn wet helemaal en volkomen houdt. Ja. Is er wel een groot probleem, hè? Dan is er wel een ontzaglijke, gigantische onmogelijkheid. Want wie kan dat? Wie kan? Dan denk maar even niet aan het verleden. Maar wie kan vanaf nu voortaan altijd volkomen de wet van God houden? De wet van God die geestelijk is. Die altijd om spontaniteit vraagt. Die altijd vraagt om een brandend verlangen. Om een vurige gerichtheid op Gods eer. Wie kan van binnen en van buiten altijd de wet van God houden? Ja, en wie kan dan ook nog goed maken en de straf dragen, voordat hij in het achterliggende deel van zijn leven dat niet en belangen aan niet volmaakt gedaan heeft? Ja, niemand. Niemand kan dat verbond houden. Geen sterveling. Ja. En dat is nog niet eens het diepste en het wezenlijkste wat er achter, wat er onder zit. Weet u wat er nog voor het diepste probleem onder en achter zit? Dat ik, voor ik tot geloof kom, me daarvan die dingen niet eens bewust ben. Voor ik tot geloof kom, sta ik hier nog geen ogenblik meer stil. Leef ik mijn leventje. En zit ik nergens over in. En ben ik helemaal niet in het besef. Dat ik ontvoerd ben. Dat de vloek van de wet op me rust. Dat Gods gerechtigheid me met eeuwige handen vastgeklemd heeft. Kom nou. Ben me daar totaal niet van bewust. Ik geniet er geen seconde minder om in mijn leven. En ik ben er blind voor. En ik wil het nog blijven ook dat uit gaat lopen. Op een eeuwige ontzaglijke desillusie van een eeuwig versmelten onder de toren van God en de vloek der wet. Zo rampzalig zijn mensen eraan toe. Je moet wel ten hoogste ongerust worden. Als je dit nog nooit hebt beseft. Wie dit nog nooit heeft beseft. Die moet wel acuut alle alarm wel horen rinkelen. En terstond ongerust worden. En vooral ontzettend goed verder luisteren. Want wat is nou het wonder van het geloof? Maar God. Omdat God weet dat wij van onszelf nooit die wet kunnen houden. Omdat God weet en ziet dat we daar niet eens aan denken en ons daar niet eens bewust van zijn, heeft God zelf uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven. De Vader geeft zijn zoon om borg te zijn. Dat moet de Vader dus gedaan hebben. Puur vanuit zichzelf. Niet omdat er één zondaar was die hem daarom had gevraagd. Niet omdat er één sterveling was die lag te kermen, te kreunen, te zuchten, te smeken, te schreeuwen: Heere, help, help, help. Nee. Puur vanuit zichzelf. Voor zondaren die het nooit zouden kunnen. En die het zich nooit bewust zijn en zouden willen zijn. Puur uit zijn vaderhart heeft God zijn zoon tot een borg gegeven. Omdat hij dat zelf wilde. De Puritijnen, die stellen dat wel eens voor als een soort gesprek. Nou, moet je voorzichtig zijn, wat weten wij van de eeuwigheid, maar toch even. Een gesprek tussen Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. In de eeuwigheid. Gods barmhartigheid zei: laat er toch zondaren gered worden. Heb toch medelijden met al die zondaren die eeuwig verloren gaan. Nee, zei de gerechtigheid. Dat kan niet. Recht is recht. En zonde moet betaald worden. En schuld die moet voldaan worden. Kan niet. Ja, maar zei de barmhartigheid. Moeten alle mensen verloren gaan. Is er dan geen enkel medelijden. Voor zoveel mensen. En kan er dan niemand zijn. Nee, zei de gerechtigheid. De wet moet gehouden worden. De wet, daar kan, daar mogen we niet omheen. En toen trok de Vader en de Zoon, die trokken zich terug. En toen ze weer naar buiten kwamen, naar de engelen toe, toen hadden zij de verlossing. Ik zal mijn eigen Zoon de wet laten vervullen. Prima, zei de gerechtigheid. En dan kunnen zo zondaren toch zalig worden. Halleluja, zei toen de barmhartigheid. En de gerechtigheid van God en de barmhartigheid van God, die vonden elkaar en die vloeiden samen in een Vader die zijn Zoon als borg zou geven, om in plaats van zondaren de wet te houden. Tot elke prijs. Tot de prijs van zijn leven, zijn gevangenneming, zijn veroordeling, zijn kruisiging, de hemel en de hel toe. Tot elke prijs. Gehoorzaam blijven aan de wet. En de straf dragen. De vloek der wet. De Godverlatenheid aan het kruis in 3-urige duisternis. De straf der wet dragen. De Vader geeft de borg. Mijn Zoon zal dat doen. Ik zie liever, zei de Vader als het ware, dat mijn Zoon zo moet kermen en sterven, dan dat ik dat mijn vijanden zie doen. Liever dan dat ik schuldigen straf, straf ik mijn eigen kind en straf ik mijn eigen Zoon. heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn Zoon tot borg gegeven. Zijn onuitsprekelijke gave in de kribbe, zijn onuitsprekelijke gave in het woord van het evangelie, in de prediking, die ons gegeven wordt tot ons behoud, tot onze verlossing. En het geloof, daar gaat het om, het geloof neemt deze borg van de Vader in ontvangst. Het geloof is gered met een borg. Het geloof heeft hem nodig, een borg. Want het geloof heeft God gezien zoals die is. Namelijk als rechter. Het geloof heeft God ontmoet zoals die is. Als rechter. En met een rechter, ik hoop niet dat ik het heb meegemaakt, maar ik kan misschien wel een beetje indenken. Ja, met een rechter kun je niet onderhandelen. Van als ik het nou nooit meer doe, of als ik nou niet wel wat beter mijn best doe. Kijk, met een meester, een leraar, een examinator, een conciërge, kun je op zijn tijd misschien wat onderhandelen en wat regelen. Als ik nou mijn herkansing wel goed maak. Als ik dan de volgende keer wel mijn volle inzet toon. Nou, dan kun je nog, we kunnen wel eens wat onderhandelen en wat bemiddelen, waardoor je toch met je hakken over de zool de volgende keer er wel doorheen komt. De rechter. Hoef je dat als een goede rechter is niet te proberen. Ik ben allemaal door rood gereden. Maar als ik het de volgende week heel de week niet doe, kan ik me dan niet een streep doorzetten. Dat is wet niet bij een rechter. Ik heb 3 keer diefstal gepleegd afgelopen week. Maar volgende week zal ik het geen 1 keer doen. Ja. Zo werkt dat niet bij een rechter. Het geloof heeft God ontmoet zoals die is. Als rechter. Daar valt niet mee te onderhandelen. Als ik nou deze week eens beter mijn best ga doen. Als ik nou komende tijd eens echt meer serieus de werk van gaat maken. Zou we er dan niet genoegen mee kunnen nemen? Heren, zou we dan niet kunnen zeggen, daar zie ik je toch in genade? Nee. Met een rechter valt niet te onderhandelen. Als ik wat nou meer zus, als ik nog wat beter zo in de toekomst, kunt u dan niet een oogje dichtknijpen? Nee, het geloof heeft God ontmoet als rechter. Daar valt niet mee te onderhandelen. Beterschap beloven, beter mijn best gaan doen, helpt nu niet, helpt nooit niet. Helpt in eeuwigheid niet. Het geloof heeft God ontmoet als rechter. En zegt dan, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is geloof. Geef mij Jezus of ik sterf. Ik heb een borg nodig. Een middelaar nodig. Die het in mijn plaats helemaal goed maakt. Die het in mijn plaats volmaakt overdoet en volbrengt. Geef mij Jezus of ik sterf. Maar God heeft ook mij uit oneindige barmhartigheid zijn Zoon tot een borg gegeven. Mag u het nazeggen? Ook mij gegeven. En ik heb hem leren ontvangen. geef mij of ik sterf. Dat is het. Dat is het. Heeft hij ook mij uit oneindige barmhartigheid zijn zoon tot een borg gegeven. Ongevraagd van mijn kant. Maar God moet me zo lief hebben gehad. Dat liever dan dat hij mij verloren liet gaan naar recht. Hij tegen zijn zoon heeft gezegd. Wees borg. Volbreng. Voldoe. En betaal. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als hij ons zijn zoon gegeven heeft, dan zal hij ons niets meer weigeren. Tot en met de eeuwige heerlijkheid toe niet. Lof zij de Vader, die zijn zoon ons tot een borg gegeven heeft. Nou, en dan gaat het in de tweede plaats over hemzelf. De Vader geeft de borg. Ten tweede, de Zoon die is de borg. Die in onze plaats, hè, die in de plaats van zondaren, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Om die enorme last van schuld en vloek weg te dragen, weg te nemen. Dat kon geen mens en dat kan geen mens. Maar ja, de Heer Jezus is dan ook en mens en God, hè? God en mens. En daarom kan Jezus wat geen mens, geen sterveling ooit zou kunnen. Ik heb de catechisatie met het voorbeeldje uitgelegd. Hè? Als je denkt aan een enorme stapel stenen, basaltblokken, hè? Basaltkeien. En wij zouden die, ik zou die in mijn eentje van hier naar Bodegraven moeten sjouwen. Nou, elke keer één grote basaltblok. En ik ermee op mijn rug lopen naar Bodegraven. Nou, en dan weet ik van een uur of twee, drie lopen, heb ik één basaltblok weggelegd. Moet ik weer teruglopen, moet ik de volgende 100 basaltblokken op mijn rug nemen. Nou, en op den duur dan zak ik met basaltblokken één op mijn rug en zak ik in elkaar. En ik kan geen stappen verder zetten. Ik krijg dat nooit voor elkaar. Als je één heftruck hebt, die eronder schuift, die heeft het in een kwartiertje voor elkaar. In één keer een kwartiertje voor elkaar. Maar die heftruck is veel sterker dan ik erin is allebei elkaar. Kijk, als een zondaar, als een mens, die basaltblokken van de toren van God moet dragen, daar kom je nooit mee klaar. Daar ben je de eeuwigheid mee bezig in de hel. En je hebt nooit de laatste basaltblok weggedragen. En er komt nooit meer dat je kan zeggen, nou is het op en nou is het over. Daar kom je als mens nooit mee klaar. Maar de Heer Jezus is God en mens, en die heftruck. Die kan in één leven van 33 jaar. Die kan met name in 3 uur God verlatenheid aan het kruis in 1 keer heel die last, die stapel van de toren van God en de vloek der wet wegdragen en over laten gaan. Hij die voor ons tot vervloeking aan het kruis geworden is. Nou, zie in Gethsemane. Zie op Golgotha. Zie in zijn bloed, zijn zweet, zijn tranen, zijn wonden. Zie wat het hem gekost heeft. Maar hij heeft het als borg geklaard, gered en volbracht. Jezus vervult de eis, de straf der wet. Die eis van de wet. Die ons achtervolgt. Je kunt zeggen, de wet is net een politieagent. Die een misdadiger opzoekt en die achterhalen wil. Maar ja, die misdadiger, die probeert natuurlijk schuil te houden. Die probeert te ontvluchten, die probeert zich onvindbaar te maken. En die reist heen en weer om uit handen te blijven van justitie. Totdat je toch gepakt wordt. Kijk, zo houden wij ons schuil in ons leven. En reist God naar heen ons leven om uit handen te blijven van de goddelijke officier van justitie die de wet is. Totdat, meestal onder een preek, de wet je vastgrijpt. Nee. Je moet voor God komen. En het lukt je niet meer om je los te wrikken. En om je gedachten weg te halen. Die wet, die grijpt je zo vast onder een preek. Of als je thuis wat zat te lezen. Je moest mee. In het gericht. Mijn schepper. Die mijn rechter zal zijn. En op weg naar dat gericht. Zegt de duivel. Dat gaat helemaal verkeerd. Hier en daar gezondigd. Overal gezondigd. God is vertorend op je. Dat komt nooit meer goed. En ik roep. O Heere. Ik word onderdrukt. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik heb het niet. Wees gij mijn borg, Hiskia. Hoort Hiskia bidden. Op weg naar Gods rechterstoel. En de schuld vliegt me aan. En de duivel laat mijn hoop vergaan. O Heere, ik red het niet, ik kan het niet, ik heb het niet en het lukt me niet. Wees gij mijn borg. Vind dat weer. Of je nou 6 of 96 bent. Dat moet u weten in uw leven. Dit moet je kennen. Dit moet je kennen. Vind dit weerklank. Of zijn we nog steeds voortvluchtig. Nog steeds ontlopen. Uit handen willen blijven. Van die officier van justitie van Gods wet. Totdat hij toch gehaald wordt. Totdat God zijn engel zendt en je sterren voorbij zijn wederkomst. En de engelen die zullen ons toch dagvaarden. En we kunnen ons niet verbergen. O vrouwen vandaan, roep je bergen wat op ons heuvelen bedekt. Onze engelen zullen ons dagvaarden voor de rechterstoel van God. En dan moet je toch niet aan denken. En moet echt even luisteren. Als je dan door de engel wordt gedagvaard door de rechterstoel van God. En de wet laat alles zien wat ik heb misdreven. En als God in het recht zal treden en gadeslaan. Al mijn ongerechtigheden, daar sta ik. Daar sta je. En je hebt geen borg. Je hebt geen borg. In dat dodelijk strijdsgericht voor Gods rechterstoel. Kijk ik naar rechts. En kijk ik naar links. Maar er is niemand die het voor me opneemt. Ik heb geen borg. En ik moet het. Tot in eeuwigheid toe. Zelf met God af gaan rekenen. En tot een eeuwigheid toe. Moet ik het zelf met Gods gerechtigheid. In het reine gaan brengen. Mensen. Laat het toch. Nooit. Nooit. Zo ver komen. Wees. Gij. Mijn. Borg. Dat is het. En dan ben je zalig. Als je hier in dit leven. Een borg nodig kreeg. Zonder borg. Zonder iemand. Die het voor mij opneemt. Zonder iemand. Die het in mijn plaats zal doen. Durf ik niet meer verder. Wees gij mijn borg. Nou, de Heer Jezus die doet niet liever. De Heer Jezus is niets liever dan dat. Borg. Voor wie niet meer zonder kan. En dan gaan heel die uitdrukkingen klinken van het Nieuwe Testament. Hè? Die datzelfde betekenen. Met die woorden voor ons. Hè? Denk aan Romeinen 5. Christus die voor ons gestorven is. Borg. Toen wij nog zondaren waren. 1 Korinthe 15. Die is gestorven voor onze zonden. Borg. 2 Korinthe 5. Dat hij als één voor allen is gestorven. Borg. Galaten 3 vers 13. Dat hij een vloek voor ons geworden is. Efeze 5 vers 25. Die zichzelf voor haar gegeven heeft. Borg. 2 Thessalonicenzen 5 vers 10. Christus is voor ons gestorven. Voor ons, in onze plaats. 1 Petrus 3. Hij gestorven voor de onrechtvaardigen. Steeds hij voor ons. In plaats van. Het bekende voorbeeld is ervan. Van die mensen die voor het executiecommando stonden. En ja, elke vijfde man in de rij die wordt geëxecuteerd, die wordt gefusilleerd, die wordt doodgeschoten. Je kan het wellicht aftellen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. En zo komt men en ziet het ook. Ik ben de 15e. Ik sta op de verkeerde plek. En zijn buurman die gaat, jou kom op. Ik jou, jij dan, we ruilen gauw. En zijn buurman laat zich neerschieten. En hij die op de verkeerde plek stond om zo te zeggen. Die blijft leven. Die blijft gespaard en die komt vrij. Dat hij mijn borg is. Die zich in mijn plaats onder het gericht van God gesteld heeft. Je denkt vanzelf het avondsformulier, hè? Misschien moet je zo aan denken bij het maken van de preek, hè? Voornamelijk, toen hem de last van onze zonden en de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Hij smaadheden geleden heeft, opdat wij niet meer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Heeft de vervloeking op zich geladen, om ons met zijn zegening te vervullen. Heeft zich vernederd en geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij nimmer meer van laten, maar tot God eeuwig genomen zouden worden. Hij voor mij. En dat moet je ook weer opvallen door zijn leerregels. Dit is de enige paragraaf waarin de regels gaan zingen. Hele doodsregels zijn een belijdenis. Die belijden hoe de dingen zitten. Hebben het over de gelovigen. De bekeerden. De uitverkorenen. Dat klinkt allemaal een beetje beschouwelijk en afstandelijk. Maar in deze paragraaf konden ze het blijkbaar niet laten. Dan zegt niet over de uitverkorenen. Of de bekeerden, de gelovigen. Nee, dan zingen zij, zo heeft God ons zijn zoon tot een borg gegeven, opdat hij voor ons genoeg zou doen. Hij die voor ons tot zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Dat heb ik toch ooit wel eens in je leven gehad, hij wel zou willen zingen. Die zichzelf voor mij gegeven heeft. Die zichzelf gaf aan het kruis houdt. En die mij redde van de dood. Zulk een is mijn liefste. Dat is toch niet vreemd dat Peter ergens zegt, hè? U dan die gelooft, is Christus dierbaar. Ja, dat kan toch niet anders, hè? Als je echt gelooft en je ontving in hem je borg en je middelaar, dan is die je dierbaar. Dan is die je veel waard, dan is die je alles waard. Dan heb je hem lief. Want als hij het dan voor mij heeft gedaan, hoef ik het nooit meer te doen. Als hij dan mijn straf gedragen heeft, hoef ik die nooit meer te dragen. Als hij dan de vloek der wet op zich genomen heeft, zal ik die nooit meer hoeven te dragen. Als hij dan Gods toren voor mij gedragen heeft, zal ik Gods toren nooit meer zien en nooit meer tegenkomen. Dan ben ik voor eeuwig zeker en voor eeuwig verlost en voor eeuwig in vrede met God. Dan heb je hem toch lief. Dan hebt u hem toch lief gekregen. En wat doet het dan een pijn. Als je je borg verdriet doet. Ja. Verstaat u? Wat een pijn het doet. Als je hem die je borg wilde zijn. Verdriet doet. En in plaats van dank pijn teruggeeft. En in plaats van aanbidding bezering teruggeeft. En in plaats van verwondering krenking teruggeeft. Wat doet dat een pijn, hè? Als je hem die je borg geworden is, krenkt. En onteert. Je zou wel willen dat je dat nooit, nooit, nooit meer zou doen. En hij doet me verlangen. Om eens met hem te zijn. Wat zij over de hemel zeggen. Maar is een kern toch dit. Daar mag ik hem zien. Die zichzelf voor mij tot een borg gegeven heeft. En dat is de hemel in de hemel, zegt Rutherford. Hem te zien. Het lam staande als geslacht. Mijn borg. Mijn middelaar te zien. Die me zo uitnemend heeft lief gehad. En als ik over de drempel heen kom. Mag ik het zeggen. O mijn middelaar. O mijn borg. Nu ben ik voor eeuwig met u. Amen. Daar zingen we van, Psalm 103, vers 2 en 6. Loof hem die u, al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. Psalm 103, de versen 2 en 6. dat we samen de Heere danken en bidden. Heere, laat het geloof zo mogen zingen van u de Vader die uw Zoon tot een middelaar en borg gegeven hebt. En van uw Heere Jezus die als borg uw leven gaf. In de plaats ging staan van zondaar om de wet tot elke prijs te vervullen. En om de gerechtigheid en de vloek en de straf der wet weg te dragen. Als het ware door de diepten van de hel heen. Wat moet er in uw harten oneindige liefde geweest zijn en eeuwig zijn. Heere, geeft u geloof. Dat zulk een borg nodig heeft. Geef me Jezus. Of ik sterf. Buiten hem geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. O Heere. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Dat geloof Heere. Schenkt u dat, werkt u dat. En geeft u door het geloof in hem als de borg en middelaar de zekerheid, de vastheid der verlossing, de wederliefde, het verlangen hem eens van aangezicht tot aangezicht te mogen zien. Geeft u, Heere, alle schatten die hij als borg verworven heeft. Zo vast, zo zeker. Heere, we bidden u dat niemand eens voor uw rechterstoel zal staan, wanhopig om zich heen kijkend. Maar er klinkt geen borg. Er is niemand die het voor ons op en overneemt. O God, doe ons zien dat we zo niet moeten en niet kunnen sterven. O God, doe ons zien dat ook wij, of we 6 of 96 zijn, een borg nodig hebben, in wie we ook een eindeloze, eeuwige vreugde hebt weggelegd, Heere, die wij niets en niemand anders vinden zullen. We leggen de diensten weer in uw handen terug, Heere. We danken u wat u erin gaf. Het is elke keer een wonder en een geschenk. Als een dienst er mag zijn en voortgang mag vinden. Als er gebeden, gezongen, gelezen, gepreekt, orgel gespeeld, gecollecteerd mag worden. We danken er u voor. We bidden u, laat het woord als een zaaisel in ons hart blijven. Dat niet wordt weggepikt, dat niet verdort, dat niet verstikt. Dat vrucht draagt. Geef, dat als we gaan slapen. Geef dat als we wakker mogen worden. Onze eerste gedachten zijn aan u en over uw woord. Wees met ons persoonlijk leven. Laat er ijzer en koper onder onze schoenen zijn, Heere, voor elke weg die u ons te gaan geeft. Geef ons even het gemeenteleven, alle onderdelen van die deze week de plaats hopen te vinden. Hoor ons uit genade, o Vader, die uw Zoon tot een borg gegeven hebt, o Zoon, die borg wilde zijn. Geloofd zij u, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Laten we zingen uit Psalm 32, het eerste en het zesde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. omwille van de borg die de straf droeg. En ook het zesde, Psalm 32, vers 1 en 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.